Goedemorgen. U weet dat ik gisteren vertelde dat ik deze komende 4 dagen zo zal proberen iets te zeggen over wat ik nou, zolang ik met deze weg bezig ben, of überhaupt met mijn eigen leven bezig ben, waarvan ik natuurlijk ook niet weet wat het is, maar wat voor mij levend geweest is en wat ik heb geprobeerd met alle stamelen en misstappen misschien, maar zeker ook om tot uitdrukking te brengen. En gisteren heb ik iets gezegd over het belang van de eerste gelofte en de compassie en hoe moeilijk het is te begrijpen als een ander andere dingen zegt dan wat jou bezielt. We hoeven maar te denken aan de moeilijkheden en aan oorlogen en geweld en aan alles wat er is, om dan door geschokt te zijn en te beseffen hoe waar dat is. Maar vandaag zou ik iets anders willen noemen, proberen, wat voor mij ook, zo wezenlijk geweest is, ook in mijn zoektocht, ook in de Zenweg of in de Chanweg, of überhaupt in de religie. Verder nog, gewoon in het bestaan zelf. Dat zou ik misschien het beste in kunnen leiden met een regel, met een vraag van Dogen. Ik heb Dogen al een keer genoemd en ik wil hem nou weer noemen. Het is gewoon omdat ik iets teruggevonden heb wat ik 25 jaar geleden blijkbaar geschreven heb. En dat kwam ineens bij de verhuizing, komen die dingen dan weer boven water. Zoals andere dingen onder water verdwijnen bij een verhuizing. Dat is veel erger. Ja? Maar soms komen dingen boven water. Ik heb ook een envelop teruggevonden met 100 gulden erin. Ja. Dus, nou ja. Maar dit vond ik dan ook terug. En ik weet nog, toen ik dat schreef, hoe mij dat raakte. Wat hij zegt, het is een vraag. Hè? Wie kan zeggen? Wie kan überhaupt van iemand zeggen of hij een wijze of een dwaas is? He, zoals het ook in de tekst die wij noemen, de Sandukai. Mensen zijn helder of verwacht. En dan is het, juist als je dat hoort, mensen zijn helder of verwacht, dan hebben wij meteen al een plaatje. Sommigen zijn helder, dat willen wij ook. Anderen zijn verwacht, jammer voor hen, maar wij niet. Ja, en dan komt er ineens iemand die dan zegt, wie kan dat zeggen? Wie helder en verwacht is. Wie kan zeggen of iemand wijs of dwaas is? Ja, het is trouwens ook iets wat ik tegenkwam bij die schrijver die ik altijd maar wil noemen. Nee, niet Dostojevski, maar Sjestov. Ja, ik heb bij Sjestov dat ook ergens gelezen in een artikel, ik weet niet meer welk, in een essay. Ik dacht over Kierkegaard dat hij dan zegt van, hij citeert Kierkegaard die dan zegt van, nou, zowel de wijze mensen, de wijste der mensen, als de onwijste van de mensen. En dan zegt Chester erbij, maar is er eigenlijk een verschil tussen zo? Het is hetzelfde wat Dogen laat zeggen. Dogen is natuurlijk ook niet altijd even lief en zachtmoedig naar anderen. Hij oordeelt soms ook, dat hebben we gisteren even genoemd. Het is zo bevrijdend om te zien dat iedereen af en toe zijn valkuilen heeft en dat niemand permanent met zijn wijsheid, wat het ook is, of zijn dwaasheid te koop loopt. Maar hij zegt dat zo nadrukkelijk. Wie kan dat zeggen? Of iemand een wijze of een dwaze is? Wie kan daarover oordelen? Ja? En hij zegt er ook ergens bij, dat vind ik wel prachtig, als iemand probeert de weg te gaan... of het nou een goed of verkeerd iemand is, of een wijs of een dwaas of een idioot, het feit dat hij dat probeert is al een hele grote waarde in de werkelijkheid. Dat is toch ook heel bevrijdend en heel mooi. En ook dat hij dan zegt, we kennen onszelf niet eens. We kennen onszelf niet eens. Hoe kunnen we dan over een ander oordelen? Dat is iets wat, ja, laten we ook eerlijk zijn, dat gaat in tegen het meeste wat in het bestaan op ons afkomt. Want het lijkt of er overal autoriteiten zijn, meesters, autoriteiten, grootinquisiteurs, politici, biechtvaders, van alles. Die ons zeggen hoe het is. En die het ons. En wij zijn allemaal onzeker. En wij hebben er allemaal nood aan. En misschien is dat de diepste ontmaskering van de mens door Dostojevski in de Grote Inquisiteur, als hij dat zegt. Hè. Er is niets waar de mens juist zo'n angst voor heeft dan tegenover die grote vragen alleen te zijn met zijn hart. En er is niets wat de mens zo verlangt dan een autoriteit die hem dat zegt. Ik noem het maar, daar moeten we niet aan voorbij kijken. Dat zit gewoon diep in ons. En goddank kan dat ontmaskerd worden. En dat is iets wat Dogen op dat punt probeert te zeggen. En dat wijst erop dat wij allemaal, laat ik zeggen, uiteindelijk bij ons eigen hart moeten blijven, hoe moeilijk dat is. En heel vaak zal in ons opkomen, mijn eigen hart, ik weet niet eens wat het is. Mijn hartgeest, ik weet niet eens wat het is. En ik haal dan maar het gesprek aan. Het eerste wat ik had met Marcel Abbé, dat blijft je altijd het beste bij. En dat is ook het meest ingrijpend, zoiets. Dat was de eerste keer dat ik dus bij een zenautoriteit in aanraking kwam. Overigens een zeer gemoedelijke. Iemand die juist niet oordeelde, die stond voor de dialoog. En die helemaal niet zenmeestertje willen zijn of zo. Maar allereerst als mens, ook tegenover mij. Zo gemoedelijk, zo gewoon. Ik heb het misschien wel eens verteld. Ik kreeg zijn adres bij toeval van de monnik die ik gisteren noemde. Die plotseling tegen mij zei, onverwachts, all must be saved, all will be saved. Alle moeten gered worden. Of u mijn gedachten raden. En toen zei hij, gaat u naar Kyoto? Dan moet u ook naar die en die toe gaan. Masao Abe kreeg een kaartje van hem. Ik had er nooit van gehoord. Hij vertelde wel, het is de autoriteit. En hij is professor van de beroemde Kyoto school enzovoorts. En ik had alleen maar blue jeans en ik had een t-shirt. En ik had zulke lange haren. Ik zag er echt niet uit. Je kunt het niet geloven. Om te vertellen hoe erg het was. Ik had een rugzak die bijna versleten was. Ik kwam in Bangkok. Kwam ik op het station. Met het vliegveld. Nee, hoe heet zoiets? Een vliegveld. Ik kwam op het vliegveld aan. En ik moest overstappen. Vertel het niet verder. Ik mag het wel verder vertellen. Ik zal het in mijn autobiografie zien. Maar ik werd gearresteerd. Door de politie op het vliegveld, want ze dachten dat ik aan drugs deed. Ja, naderhand, ik had brieven bij me dat ik naar de universiteit ging in Jakarta om een doctoraat te begeleiden, maar ik zag er zo. En afijn, ik heb er toch al anderhalf uur gezeten en geïnformeerd en gebeld, toen mocht ik gaan. En toen zei ik, waarom, wat is er in godsnaam aan mij te zien? Nou, en ze zei, ja, uw kleding en... En eerlijk gezegd, u zag eruit als een drukverslaafde. Ik zei, hoezo dan? Ja, zei ze, en dat heb ik mijn hele leven gehoord. U heeft van die grote kringen onder uw ogen. Wel, ik weet toevallig dat ik die kringen heb, omdat een specialist ooit gezegd heeft, mijn oogbol is iets te klein voor mijn oogholte. Mijn oogholte is eigenlijk geschapen, zeg maar zeggen, voor grotere ogen, maar die zijn klein uitgevallen. Met toeval. En die vallen dan wat achteruit, dus ik zie er echt altijd uit als een verloper. Echt, ik heb het altijd gehoord. Dus dit ook om u gerust te stellen. Maar die politie, die dacht echt van, we hebben er eentje te pakken. Bovendien deed ik waarschijnlijk, ik ben onhandig, ik kan me niet oriënteren. Ik kijk dan links en rechts omheen. Maar ja, daar begon het mee. Dus je ziet maar dat je heel moeilijk kunt oordelen. En in elk geval, ik kwam in Kyoto aan en ik dacht, nou moet ik zo naar die prof. Dat kan ik niet. Ik had hem gebeld, ik had al gezegd dat ik hoogleraar was. Een collega, heel, heel vriendelijk natuurlijk. Ik denk, ik moet hem toch iets vertellen. Ik zei, ja, ik zie er niet uit. I beg your pardon. Ik zeg, ja, ik ben lang niet naar de kapper geweest, zoiets. En ik zei, oh yes, no problem, kom. En toen kwam ik daar en toen had hij zo'n ouderwetse Japanse kimono aangedaan in plaats van zijn nette pak. Zo lief en goed. En daar begon mijn eerste contact over precies wat ik nou zei van Dogen. Hè. De Dogen is leuk om te lezen wat hij zegt, hè, van we kennen onszelf niet, het is bijna een gemeenplaats. Maar ik heb dat toen moeten ontdekken, want ik kwam bij hem. En ik kwam natuurlijk met allerlei, eerst met intellectuele vragen, maar daar keek hij gelukkig ook doorheen. Misschien dacht hij ook wel dat ik een soort drukverslaafde was. Een man die innerlijk in nood zit zo. En hij begon te vragen, ja, wie bent u dan? Ja, Yes, I am a professor from Louvain University. Yes, yes. But who is this professor? Ik denk, oh. En onmiddellijk ga je plaatjes maken. En wat voor plaatjes maak je van jezelf? Dat zal bij iedereen anders zijn. Maar het is echt wat Duncan zegt. De een die zal denken, ik ben een wijze. En de ander die zal denken, een dwaas. En ik dacht natuurlijk vooral dat laatste. Dat zit in mijn aard. Sommige mensen kiezen ook een boeddhistische richting die daarmee in overeenkomt. En andere met die. Dat zit er ook in. Dat mag allemaal. In elk geval, hij vroeg maar door. Dus ik ging al mijn negatieve dingen opnoemen. Wie is het die die negatieve dingen opnoemt? Ik heb het verhaal vaak verteld, maar het heeft lang geduurd. Misschien wel een half uur. Allerlei verhalen ging ik vertellen en de tranen sprongen me in mijn ogen. Ik dacht, wat wil in godsnaam die man? Wat wil hij van me? Tot ik eindelijk zeg, nou, ik weet het niet. Eindelijk zegt hij. Dit is wat wij nooit over onze lippen krijgen. Maar dat is wat Dogen zei. Wij weten niet wie wij zijn. Als ik het lees bij Dogen, denk je, oh ja, is natuurlijk waar. Kun je bij een ander lezen. Maar op dat moment bij Abbe heb ik dat ondervonden, hoe waar dat is. En het is een beetje of de grond onder je wegvalt. En dan kun je niks anders doen dan, dat zei hij ook, dan je maar overgeven. Als je geen grond hebt meer om te staan. En ik vertel het omdat het voor mij dus echt een levende ervaring was dat dat zo gebeurde. En ook hoe bevrijdend het was dat van daaruit, dat zei hij ook, hè, als je jezelf niet kent, als een ander, hij ook niet mij, dat je dat niet kunt, dan kwam ik, wat moet ik dan doen? Ik weet niet eens wie ik ben. En toen kwamen zijn woorden, en dat is dus een rode of een gouden draad, hoe moet u dat noemen? Wat moet jij doen? Even the Buddha cannot tell you. Ja, daar koop je ook niet veel voor. Ja, maar het is wel waar. Even the Buddha cannot tell you. Het was heel bevrijd, want ik ging er toch van uit dat iemand het mij zou kunnen vertellen. Vroeger was dat een biechtvader, daarvoor waren het mijn ouders. Later kan dat van alles zijn. En natuurlijk zeker in religie. Elke religie hoor, laten we daar geen uitzondering over maken. Elke religie, daar zit ook een heel groot element van macht in. En dat wat Dostoevsky aanklaagt in die grote inquisitie, dat zit in ons. Dus als je ineens te horen krijgt, er is niks, dan is het heel bevrijdend, zelfs de Boeddha. Want ik dacht, nou hij kan het me wel vertellen. Maar hij gaf daar geen antwoord op, geen enkele keer. Ja, hij zei nog dit. What you feel in yourself, undeniable, unresistible, do it. Wat jij diep in jezelf ervaart, jij, onlogenbaar, onstaan, onweerstaanbaar, doe dat. En hij zei er iets prachtigs bij. Zelfs al sta je daar in totaal alleen. Zelfs al verlies je je beste vrienden. De mensen die je het meest nastaan. Zo, als jij iets onlogenbaar, onweerstaanbaar voelt. Nou is het natuurlijk niet zo, nog voor mij, nog voor u, hoop ik toch, dat je de hele dag door iets onlogenbaar, onweerstaanbaar voelt. Dat is maar zeldzaam. Maar er zijn dingen, je botst soms op iets waar je ofwel een heel groot diep nee tegen deze manier van bestaan zegt, ofwel vanuit een heel diep verlangen of vermoeden. Ik heb wel eens verteld wat dat in dat concrete geval voor mij was. Een meisje wat bij mij godsdienstwetenschappen deed, na een groot aantal zelfmoordpogingen, dat lukte eindelijk. Ik heb heel veel met haar gepraat, ook als het gebeurde, was in België. Ik heb soms mijn pleegmoeder met haar laten praten, dat ik intussen het ziekenhuis daar belde, waar zij woonde. En we hebben heel veel geschreven, elkaar ontmoet. En het ergste was, zij voelde zich slecht. Want zij had nog een pastor die zei, alleen al doordat jij zoiets doet, verdien je de verwerping. U kunt er zich voorstellen hoe verschrikkelijk. Daar kunnen wij misschien niet bij. Misschien zeggen, wat heeft dat kind zich wijsgemaakt, maar die heeft daar zo aan geleden. Ik heb ook over haar, toen ze heen gegaan was en, sorry, bevrijd was, iets geschreven. Notabene in datzelfde rubriekenserie die ik nu terugvond bij mijn verhuizing. En daar kwam ik mee met mevrouw Abbe. Daar voel je je zo machteloos. Ik voelde me bij haar betrokken. En soms voelen we ons bij iemand betrokken en voelen we tegelijk dat wij niets kunnen. En daar leerde hij mij, zelfs al zou iedereen jou uitlachen. Hè, als jij haar of wie dan ook. Wie dan ook waarvan je denkt, hier kan ik niks doen, wil helpen. Als je niet weet wat je moet doen. Als je niet eens iets onlogenbaar, onweerstaanbaars voelt. Maar je voelt alleen maar dat je dat diep wil. Dan ga je desnoods maar zitten in meditatie. Deeply and strongly. Als je niks anders weet. En als je iets anders weet, doe het. Breng het tot uitdrukking. Schreef het voor mijn part. He, en dat is, toen wees hij erop. En dat is voor mij dus. Kijk, zo'n eerste ontmoetingen zijn werkelijk zo beslissend. Daar kan ik alleen maar zo dankbaar voor zijn. Toen wees hij ook, ik noemde hem Dostojevski. Ik zei dat ik zo geraakt was. Sorry, ik zou die auteur niet meer noemen. Ik heb het nou toch gedaan. En vooral in de grote inquisiteur, dat daar precies die woorden in staan. De hemel zwijgt. Je hebt alleen de stem van je hart. Het geloof, het oervertrouwen van je hart. De hemel zwijgt. En daar staat ook in, er is niets waar men zo'n angst voor heeft dan tegenover de diepste problemen, grote vragen, zoals wat kan ik doen als ik menselijkerwijs niks meer kan doen? Dat je alleen bent met je eigen hart. En toen wees hij daarna, dat wat bij Dostojevski stond, dat was de eerste keer dat ik dat hoorde, is wat de kern is van het Mahayana-boeddhisme. Precies dat. En dat het letterlijk stond, ik kende die tekst niks, ik had hem misschien ooit eens een keer gelezen, maar de Hartsutra, dat deed me niks. Laten we eerlijk zijn, de Hartsutra doet sommige mensen heel lang helemaal niks. Het is een irritante tekst in veel opzichten. We kunnen er af en toe iets over zeggen, dat probeer ik nu. Er zal altijd wel een aanleiding zijn. Maar hij zei toen tegen mij, daar staat op het einde in, nadat eerst alle plaatjes weggegooid worden, waarin de mensen, de boeddhisten, het bestaan vingen, allerlei begrippen, die worden gewoon in de prullenbak gegooid en doorgespoeld. En dan blijft er over, op het einde, hè, het woord dat alle lijden lenigt. Het woord dat uit het hart komt. Hè, het wordt vaak vertaald met mantra. Dat is iets wat mij niet zoveel doet. Ik vind, in het Chinees staat er echt, het is vertaald uit het Sanskriet, in het Chinees, als een woord voor het woord uit het hart. Van binnenuit, net als bij Dostojevski. En dat woord is, en dat woord is, en dat wordt niet ingevuld. Er staat gate gate, ga, zet die stap, zet die onmogelijke stap. En toen vertelde Masao Abe mij, en dat was totaal nieuw voor mij, ooit is dit ontstaan op een moment van crisis in het boeddhisme. Het boeddhisme leek tot dan toe iets te zijn van een weg die je alleen gaat voor jezelf. Niet voor de ander, maar je doet het voor jezelf. Je kunt ontwaken, je kunt een Pratyeka Boeddha worden, zo heette dat dan. Later werd dat gelukkig glimworpjesverlichting genoemd zo. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je verbonden bent met alles en iedereen. En dat is 500 jaar na de Boeddha ontdekt. En echt met bloed, zweet en tranen. En met angst. De mensen die voor het eerst dat ontdekten dachten, ben ik nog wel een Boeddha? Ben ik nog wel een bevolging van de Boeddha? Sorry. Kan dit nog wel? Een gevoel van in de woestijn, een gevoel, ik doe iets wat niet kan, ik doe een sprong, ik stel mij buiten mijn eigen religie. En misschien, en dat vind ik zo prachtig, en daarom heeft het me zo geraakt, dit is iets wat we misschien altijd voor ogen moeten houden, waar wij ook in terechtkomen. Ook in de Zen, of ook in welke boeddhistische sangha ook. Uiteindelijk gaat het niet wat daar op ons afkomt, maar wat jij gaat doen. Al lijkt het tegen alles in te gaan. Elke keer wordt het accent teruggelegd hier bij ons eigen hart. Zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Maar het kreeg voor mij betekenis omdat het ineens verbonden werd met iets wat mij van mijn kinderjaren bezig hield. Heb ik gisteren al verteld van dat je niet kunt aanvaarden dat mensen er buiten vallen. En hier had ik zo iemand waar ik menselijkerwijs niks meer kon doen. En toen heb ik leren, met alle twijfels, met alles van oh wat goedkoop, maar ik ga daarvoor zitten. En ik heb dat ook geleerd van mijn pleegmoeder. Later. Die mediteerde soms gewoon mee. Die kwam uit een Oosterse cultuur. Maar ze zei soms ook tegen mij, jongske, dan ga jij daar maar staan. Voor het Kuan Yin beeld, of voor de moeder gods, dat was voor haar allemaal hetzelfde. Dat kan ik niet, zei ik. Dat kan ik niet. Ik kan überhaupt niet bidden. Ook niet voor iemand. Dan zeg je dat, dan ga je daar staan en dan zeg je maar, ik kan niet bidden. Ik weet me geen raad. Nou, zo is het bij mij begonnen. Ik ben echt gezegd, ik kan het niet, ik weet me geen raad. Maar ik deed tenminste iets. En dat andere, dat zit er ook. En dat begon met die ontdekking. Hè? net zoals zij altijd tegen mij zei, dat heeft me evenzeer geholpen, evenzeer, jongske, jij bent jij. In het Indonesisch, hè, als iemand, nee, er is niemand die dat kent. Dan heb ik al, Siapalu, Siapagua, wie ben jij? Wie ben jij? En wie is hij? Jij bent iets, jij bent, dit is iets uniek, dat vlammetje in jou. En Masao Abe bevestigde dat alleen maar. En het is zo indrukwekkend dat de teksten die ik meekreeg toen, vanaf de eerste keer, van Hisamatsu, daar ook over gaan. Die zijn zeer kritisch over de houding, ook van de officiële zenreligie, dat het structuren, hiërarchieën met dingen allemaal worden, en dat het uiteindelijk niet gaat om wat een meester of een leraar of een guru of een roshi, of hoe heten al die rangen in de militaire dienst, maar dat wat jij hier voelt. En daarom heb ik dat boek geschreven, Kloppen waar geen poort is. Dat is, Louise, jij weet het nog, ik heb over heel veel boeken, heb ik lang gedaan. Dat gaat niet makkelijk. Ik heb goddank iemand die het allemaal voor mij uittypt wat ik inspreek. Maar dit boekje, dat is anders tot stand gekomen. In een week. In een week. Dat moest eruit. En dat gaat helemaal daarover. Blijf bij jezelf. Blijf bij dat unieke. Er is geen tweede mens in het universum als u. Vroeger niet, later niet. Nooit. Dat is iets zo unieks. En van Masao Abe leerde ik, ook door de teksten die ik van hem kreeg, hè, de Record of Rinzai. Daarover schreef zijn grote leraar Hisamatsu. Daar gaat het eerste stukje in over dat boekje Kloppen waar geen poort is. Sorry, het is het goedkoopste boekje wat er ligt. Ik sta niet op een marktkraam, dat voel ik een beetje nou. Maar ik lees het zelf nog. Het is een boekje wat ik geschreven heb. Ik lees niet mijn eigen woorden, maar ik lees die getuigenissen van Rinzai, van Linchi en van Hisamatsu. Ja, en van Shestov. Alle drie. Shestov was niet eens een boeddhist. Maar alle drie over datzelfde. Over dat, hoe moeilijk het is hierbij te blijven. En hoe kritisch ze zijn over de officiële structuren. Ja, en autoriteiten. Daar zal ik het nog wel over hebben. Als er één gezegde is bij Rinzai. Dat is de basis ook van onze Chinese Chan. Dat was het boek wat ik ook meteen kreeg van Te Ching. Toen ik hem ontmoette om te lezen met de nadruk. En sorry, ik lees het nog. Ik lees dan wat ik daar zelf, de bloemlezing eruit. Want het moet levend blijven. Ook voor mij moet het levend blijven. Ik krijg zoveel indrukken op me af. Allerlei indrukken die ook boeiend zijn. Hè, die ook interessant zijn. Hè. The Killing bijvoorbeeld, die hele televisieserie, daar heb ik echt van genoten. Ja, het is. Maar dankzij The Killing heb ik een hoofdstuk kunnen maken in mijn volgende boek over Kuan Yin. Er is iemand die dat weet. Ja, want die moet dat allemaal uittypen. Zo wonderlijk loopt het leven ook. Ja, maar wat wou ik nou zeggen? Ja, dat van Rinzai, dat van Linchi, de rode draad is daar telkens weer, en ik denk dat het 5, 6 keer herhaald wordt. Weet je wat het probleem is in deze weg van ons? He, wij hebben gewoon geen vertrouwen in onszelf hier. U bent het. U bent de levende Boeddha of de Bodhisattva. U bent het die dat licht uitstraalt. U. En u denkt maar dat u het kunt vinden bij die en bij die en bij die. Nee. Het is zo'n radicale taal, het is een gepeperde taal, het is een beetje scheldproza af en toe. Hè? Al die boeddha's de koppen afhakken en al die dingen, maar u bent het zelf. En een gewone man op het land, die weet evenveel, die weet nog meer dan iemand die de 48e graad van de verlichting bereikt heeft. Dat soort dingen, het is heerlijk om te lezen. Ik ken maar drie auteurs die zo zijn. Eén is Rinzai en de andere is Lodewijk van Dijssel, kent u die? Scheldproza. Dat is een hoop. En de derde is Ivan de Verschrikkelijke. Dat is helemaal weer dan levensgroot. Dat is geweldig, zoals die tekeer kan gaan tegen mensen waar die het niet mee eens is. Dat is ongelooflijk. En dan eindigt die altijd op dezelfde manier. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Alleluia, alleluia. Dus wat dat betreft is Rinzai, daar proef ik zoiets van. Maar lees het alsjeblieft regelmatig. Ik moet dat ook bij mij levend houden. Nogmaals, er komt zoveel op me af, dat is ook boeiend. Denk nog maar eens aan de Killing, maar andere dingen ook. Maar Dat is het waarde van koorgebed, dat is het waar van soetra zingen, dat is het waar van teksten herhalen. Wij moeten iets wat we ooit ontdekt hebben, kunnen we levend houden. Ook de literatuur die soms op mijn weg komt en waarin ik dat herken wat ik vind in die teksten. Dat moet samenkomen, moet ook eigentijds, maar het moet leven blijven. Vandaar. Dus de grote gedachte bij Rinza is vertrouw toch op dat wat jij zelf bent. Dat het hier is. En hij zegt vaak heel kritisch, hè, loop daar niet rond om te zoeken naar een of andere meester. Zo staat het er letterlijk, ik zal het nog wel een keer voorlezen. Die een of andere stempel van goedkeuring op je voorhoofd prent. Zo, hè. Dat is het niet. Dit is het allereerst. En dat er daarnaast ook grote verbanden zijn, dat we ook mensen zijn in een gemeenschap, is een ander punt. Daarover morgen. Maar dit is zo wezenlijk. En daarom is dat boekje ook in een week geschreven. Achter elkaar. Ik had die teksten bij wijze van spreken paraat. En ik denk, ik moet dat een keer opschrijven. Toen hebben we het hier zelf uitgegeven. Later is het bij Ahsoka uitgekomen. Maar het is voor mij, als ik toch moet zeggen over iets wat belangrijk is, is dit wees waakzaam voor wat Dostojevski zegt over de groot inquisiteur. Zoek niet een autoriteit. Ja, dat we elkaar ontmoeten en elkaar wat kunnen hebben als mutual inquiry. Gelijkwaardig. Het een heeft een andere functie. Ik praat bijvoorbeeld hier heel veel. Rien zei praat er soms ook heel veel en soms heel weinig. Die hield soms een tijdje of een één woord. Dan reisde hij 200 kilometer en dan dachten ze, nou, hij zal wel een mooi verhaal gaan houden. En dan kwam hij daar en dan zei hij, beste kaalkoppen. De Dharma. Einde. Maar dan ging hij weg. Dan konden zij de rekening betalen. Voor het vliegtuig. Maar, ik heb een andere aard. Maar echt, lees het toch. En vooral, dat is natuurlijk ook zoiets. Wat ook altijd vergeten wordt, is de humor. Dat is ook belangrijk. Dus daarom zou ik dit allemaal zo even noemen. Al deze voorbeelden die zo het accent leggen. Ook bij Sjestov. Op dat je, waar het om gaat is, hoe moeilijk het ook is. Hè, want wij hebben niet altijd diepe invallen van onlogenbaar, onweerstaanbaar. Soms, zoals in het geval van de vernieuwing van het boeddhisme, is dat het besef dat er geen harmonie kan zijn, zoals Dostojevski het zegt, als er niet voor alles en iedereen zonder uitzondering is. En dat ook van ons afhangt, al weten we niet hoe. En dat was de stap van het Mahayana-boeddhisme. Dat is de stap van die eerste gelofte. Dat is de stap van al die teksten die daarin vertrouwen hebben. Hè, want het is een sprong. Net zo goed als die eerste keer dat ik dat hoorde. Hoe kan ik überhaupt voor dat meisje iets doen dat weggegaan is uit dit leven. En die voor mij een groot iemand is. Toen ik hoorde van mevrouw Abbe, ga daar maar zitten in stilte. Hè, of vouw je handen of zo. Dat lijkt bijna goedkoop. En toch moet je dat maar elke keer doen. En van waaruit je dat doet. Sorry, dat is uiteindelijk, dat kunnen we niet peilen, maar het is, als ik het moet benoemen, een soort oervertrouwen. Oervertrouwen, dat wat de Boeddha noemt als er een vraag, wat is nou het eerste op deze weg? Het allerbelangrijkste. Bij meditatie. Dan zegt hij niet, ik heb een aantal dingen. Ik heb het, dit is een verhaal wat ik dikwijls vertel, maar ik wil het toch nog één keer noemen. Hij noemt dan 8 of 5 punten. Een van die punten is one-pointedness, hè? Dus zit niet afgeleid, zit nu weer, zit de ene keer zit je te denken aan de killing en dan weer aan dat. Nee, ja, de killing heeft indruk op mij gemaakt. Of liever die vrouwelijke hoofdinspecteur dan. Ja, maar doe het met gericht zo. En het andere is mindfulness, hè? Zit daar helder, zit niet te suffen. En een derde punt is kung fu, staat er. Dat is doe het met inzet. Doe het niet van, ik heb nou van alles in mijn leven geprobeerd. Ik heb allerlei therapieën gehad. Oh, zen. Laat ik dat ook maar eens doen. Maar je doet het, dat is. Maar punt 1 is iets anders. Punt 1 wat hij noemt, als de monniken hem vragen, wat is het eerste en de diepste en de grootste voorwaarde voor meditatie? Dan zegt hij, hij noemt het faith, geloof, shin, oervertrouwen. En dan zeggen we, waarin? In dat wat onbereikbaar bereikt, dat het toch bereikt kan worden. Ja, bijna Goethe aan het einde van de Faust. Dat wat onmogelijk lijkt, toch werkelijkheid kan zijn. Dat is een sprong. Net zo goed als of ik nou ga zitten, of dat ik geloof in die grote werkelijkheid die wij uitdrukken in symbolen als Kuan Yin of wat dan ook, of God, of de moeder gods, al die dingen. Het is altijd een sprong. Het is oervertrouwen. Altijd opnieuw. Elk moment opnieuw. En daar zou ik mee willen eindigen, met een beeld van dat oervertrouwen. Ook iets wat ik zelf laat ik zeggen, als een soort voorbeeld heb moeten ontdekken. Want heel vaak denk je, ik ben de weg kwijt. Ik heb ook vaak in mijn leven gedacht, nou, ik weet echt niet meer waar ik heen moet. Wat ik wel geleerd heb, als je het niet weet, dan ga je voorlopig door met waar je nu mee bezig bent. En dan wacht je. Dat is zo, dan wacht je. En soms denk je, ik ben er mijlenver vandaan. Ik ben nergens meer, ik ben weg, ik ben verloren. Dat heb ik ook dikwijls gedacht. Maar ik hoop dat er een beeld is wat u bij kan blijven, wat ik zelf ooit ontdekt heb. En dat was de eerste keer dat ik een tomtom had. Ik had een tomtom aangeschaft en er reed toen iemand bij me. Ja, ik weet nog wie dat was. Dat was de vrouw van de achterkleinzoon van Robert Schumann. Die achterkleinzoon van Robert Schumann, die heet ook Schumann. Die speelt prachtig piano, dat is een vriend van me. Hij heeft ook voor de radio gesproken toen ik 40, toen ik 80 jaar werd. Hebben jullie dat misschien gehoord? Op de radio van de Bos? Nee. Want we kenden elkaar ook zoals zo 50 jaar, denk ik. Maar die tomtom, en die werd er aangezet. Ik dacht, wat is dat voor iets? Ja, die geeft precies de weg aan. We moesten anderhalve uur rijden. Maar ik zei, nee, dat is niet de goede weg. Ik ken die weg. Ik heb hem zo. Zo. Nou, ik vergiste me elke keer. Elke keer zei die tomtom, tweede weg rechts. Ik zeg, nee, het is de derde links. En nee, echt, geloof het dan maar. Ik heb dat zo vaak gedaan. Olga heette ze. Ja, en dus wij gingen zoals ik het wilde. En dan zat keert u om. Keert u om. Ik verdomme het. Ik rijd door. Maar na verloop van een tijdje zei hij, doorrijden, tweede rechts. Doorrijden, tweede rechts. En dat is anderhalf uur doorgegaan. Elke keer was ik eigenwijs. Ik nam een verkeerde weg. Ik verdwaalde steeds meer. Maar die tomtom gaf het nooit op. Waar ik ook was. En met een lieve, lieve Belgische stem was dat elke keer werd daar gezegd. Als ik dan toch mijn eigen zin deed, ja, doorrijden, tweede rechts. Doorrijden, dan eerste links. En uiteindelijk, daar is iets wat het nooit opgeeft. En zo'n tomtom is erin. Dat is er. Dus waar u ook bent, laat ik één voorbeeld geven. Het mooiste voorbeeld daarvan, en daar eindig ik echt mee, is uit de traditie van de zuivere landrichting. Dat is van die gisteren die ik noemde, Shinran, die zich zo totaal mislukt voelde, onmachtig voelde, verloren voelde, dat hij op dat moment van een schreeuw van wanhoop, een schreeuw van vreugde kon slaken, dat hij wist, juist omdat ik ontdek dat ik het niet kan, dat het is iets wat mij zo overstijgt. Hij noemt het dan genade. Dat was wat Dogen zo tegenin gaat. Dogen zegt, je moet het zelf doen. Je moet aanpakken, je moet zitten, je moet dit, je moet dat, je moet zus. Maar hij zei, nee, je moet alleen maar zo bijna in een spontaan gebaan grenzeloos vertrouwen. En dan zegt hij er iets bij, dat is heel mooi. Eigenlijk verwijst hij naar een beeld wat u allemaal kent uit de boeddhistische traditie. Maar het is vooral uit de zuivere landrichting. Dan zie je die werelden. Je ziet boven de hemel. Ja, kent u dat, de hemel? En daar heeft iedereen alleen maar witte zaadjes, witte zaadjes. En geen enkel zwart zaadje. En dan heb je daar de mensen. En daar heb je de dieren. En daar is het zo 50-50. Vooral bij de mensen is het 50-50. En bij de vechtende geesten is het iets meer dit, iets meer dat. En alleen in de hel. Daar heb je alleen maar zwarte zaadjes. Maar naast die witte en de zwarte zijn er ook nog boeddha zaadjes. En dat heeft te maken met die tomtom. Die boeddha zaadjes zijn goud. En die zijn overal. Die zijn overal en alles hebben wat boeddha zaadjes te vinden. Waar je ook bent, er zijn boeddha zaadjes. Maar ze zijn tamelijk spaarzaam in de hemel. Daar is iedereen te zelf voldaan. Maar ze zijn overvloedig aanwezig, meer dan waar ook in de hel. Daar is de kans, wordt ook gezegd, om eraan te ontsnappen, het grootste. Dat zegt ook Kafka, dat heb ik geschreven bij de inleiding van mijn tijd, van die cd. Lees dat maar eens na. De schoonste gezangen komen uit de hel. En wij denken als we het horen, dit is engelengezang. En dat wordt daarmee bedoeld als Shinran dat zegt. Dus, dat is voor mij de mooiste illustratie van zo'n tomtom. Ik kan het nu een beetje zeggen nu ik 80 ben en ik heb heel vaak gedacht dat ik nergens meer was. Soms is het echt dat je denkt dat alles dor en dood is en dat je niks meer voelt en niks meer hoort. Geloof dan in die tomtom. Denk er maar aan. Wacht tot hij weer een keer zegt, tweede straat links. Eerste straat. Ja, and all shall be well. En wij gaan terug de stilte in.